Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 147. En wij lezen het eerste boek Koningen hoofdstuk 5. Het tweede boek Kronieken hoofdstukken 7 en 8. En Psalm 66. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode het Koninkrijk. En we zijn op dit moment uit 3 verschillende boeken aan het lezen. Uit het eerste boek Koningen, waar wij lezen over de heerschappij van Salomo, en dit is het oudste boek dat spreekt over koning Salomo. Dan zijn we ook aan het lezen uit het tweede boek Kronieken. Dit boek is later pas geschreven, toen de Israëlieten terugkwamen uit ballingschap. En zij schreven dit boek ter voorbereiding van de heropbouw van de tempel, en van de komst van de Messias. En dan lezen wij ook een psalm. In het eerste boek Koningen lezen wij vandaag over de grootheid van Salomo en over de voorbereidingen op het bouwen van de tempel. En in het tweede boek Kronieken is de tempel al gebouwd en lezen wij over de inwijding van de tempel. En wij lezen ook Psalm 66. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 5. Salomo's grootheid. Salomo was heerser over alle koninkrijken vanaf de rivier tot aan het land van de Filistijnen en de grens van Egypte. Zij brachten schatting op en waren aan Salomo onderworpen, zolang hij leefde. De dagelijkse behoefte aan voedsel van Salomo bedroeg per dag 30 kor bloem en 60 kor meel, 10 gemeste en 20 gewone runderen en 100 schapen, nog afgezien van de herten, gazellen, reebokken en het gemeste pluimvee. Hij heerste over heel het gebied aan deze zijde van de rivier van Tifsach tot Gaza toe, over alle koningen aan deze zijde van de rivier, en had vrede met alle gebieden in de omgeving. De Judeërs en de Israëlieten zaten onbezocht onder hun wijnstok en hun vijgenboom, vanaf Dan tot Berseba, zolang Salomo leefde. Salomo bezat 40.000 ruiven voor zijn wagenpaarden en 20.000 voor zijn rijpaarden. De bovengenoemde gouverneurs moesten ieder 1 maand lang koning Salomo en zijn disgenoten van voedsel voorzien. En ze lieten het hun aan niets ontbreken. Gerst en stro voor de paarden en de trekdieren brachten ze naar de aangegeven plaats, ieder op zijn beurt. En God schonk Salomo in rijke mate wijsheid, zeer veel inzicht en een verstand zo veelomvattend als het zand aan de oever van de zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van alle oosterlingen en groter dan alle wijsheid van Egypte. Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan Ethan de Esrachiet, dan Heman, Kalkol en Darda, de zonen van Machol, zodat hij beroemd was bij alle volken in de omgeving. Hij dichtte 30.000 spreuken, en er waren 1005 liederen van hem. Hij sprak met kennis van zaken over allerlei soorten bomen, vanaf de ceder op de Libanon tot de hyssop, die opschiet uit de muur. Ook sprak hij over viervoeters, vogels, kruipende dieren en vissen. Uit alle volken kwam men luisteren naar Salomo's wijsheid, afgezanten van alle koningen van de aarde. Voorbereidingen voor de tempelbouw. Toen Hiram, de koning van Tyrus, hoorde dat men Salomo als opvolger van zijn vader tot koning had gezalfd, stuurde hij gezanten naar hem toe. Hiram was namelijk altijd met David bevriend geweest, en Salomo stuurde Hiram deze boodschap. U weet dat mijn vader David geen tempel heeft kunnen bouwen voor de naam van de Heer zijn God. Dat kwam door de oorlogen die men van alle kanten tegen David voerde, totdat de Heer zijn vijanden onder zijn voeten legde. Maar nu heeft de Heer mijn God gezorgd dat het aan al mijn grenzen rustig is. Er zijn geen tegenstanders meer, en er dreigt geen gevaar. Daarom heb ik besloten een tempel te bouwen voor de naam van de Heer mijn God, in overeenstemming met wat de Heer aan mijn vader heeft beloofd. Uw zoon, die ik als uw opvolger op uw troon zal zetten, zal voor mijn naam een tempel bouwen. Geef daarom nu de opdracht om ceders van de Libanon voor mij te kappen, en laat mijn werklieden de uwe helpen. Als loon voor uw werklieden zal ik u zoveel geven als u vraagt, want u weet dat er bij ons geen mensen zijn die zo goed bomen kunnen kappen als de Sidoniërs. Toen Hiram de woorden van Salomo vernam, was hij zeer verheugd en zei: De Heer zij gezegend, die aan David zo'n wijze zoon geschonken heeft om dit talrijke volk te regeren. En Hiram liet Salomo weten: Ik heb uw boodschap ontvangen en zal, wat de ceders en cipressen betreft, geheel aan uw wens voldoen. Mijn werklieden zullen ze van de Libanon naar zee brengen, en ik zal ze over zee in vlotten vervoeren naar de plaats die u mij opgeeft. Daar haal ik ze weer uit elkaar en kunt u de bomen in ontvangst nemen. Maar dan moet u ook aan mijn wens voldoen en mijn hof van levensmiddelen voorzien. Hiram leverde dus aan Salomo zoveel ceders en cipressen als deze wenste. En Salomo leverde aan Hiram 20.000 kor tarwe voor het onderhoud van zijn hof en 20.000 vaten fijne olie. Dit leverde Salomo ieder jaar aan Hiram. De Heer had Salomo wijsheid geschonken, zoals hij hem beloofd had. Er heerste vrede tussen Hiram en Salomo en zij sloten een verbond. Koning Salomo riep arbeiders uit heel Israël op voor het verrichten van herendiensten, in totaal 30.000 man. Hij stuurde maandelijks een ploeg van 10.000 man naar de Libanon, zodat ze een maand op de Libanon waren en 2 maanden thuis. Die arbeiders stonden onder leiding van Adoniram, het hoofd van de herendiensten. Verder had Salomo 70.000 lastdragers en 80.000 steenhouwers in het gebergte, afgezien van zijn hoofdopzichters die de leiding van het werk hadden. 3.300 man die toezicht hielden op het werkvolk. De koning gelastte grote blokken kostbare steen te houden en op maat te kappen voor de fundamenten van de tempel. De bouwlieden van Salomo en van Hiram en de Giblieten kapten de blokken en bewerkten het hout en de stenen voor de bouw van de tempel. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 7. Inwijding van het huis van God. Nadat Salomo zijn gebed beëindigd had, viel er vuur uit de hemel. Dit verteerde het brandoffer en het slachtoffer, en de glorie van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, omdat de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde. Toen alle Israëlieten zagen hoe het vuur neerviel en de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde, vielen zij op de knieën en bogen zich met hun voorhoofd tegen het plaveisel in aanbidding neer. Zij zongen: Loof de Heer, want Hij is goed en eeuwig duurt zijn mededogen. Daarop droegen de koning en het volk offers op voor het aanschijn van de Heer. Koning Salomo offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo werd het huis van God door koning en volk ingewijd. De priesters oefenden hun dienstwerk uit, terwijl de levieten staande zongen: Loof de Heer, want eeuwig duurt zijn mededogen. Waarbij ze begeleid werden door de heilige muziekinstrumenten die koning David had laten maken. Het was Davids loflied dat zij aanhieven. De priesters met de trompetten stonden tegenover hen opgesteld en alle Israëlieten stonden rechtop. Salomo liet het middengedeelte van de voorhof voor het huis van God afzetten, om daar het brandoffer en de vette delen van het slachtoffer op te dragen. Het altaar dat Salomo had laten maken was namelijk te klein voor het brandoffer, het meeloffer en de vette delen. Bij die gelegenheid vierde Salomo en met hem een zeer grote menigte uit heel Israël, vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van Egypte, feest, 7 dagen lang. Op de 8e dag hielden ze een grote plechtigheid, want de inwijding van het bronzen altaar en ook het feest zelf had 7 dagen geduurd. Op de 23e dag van de 7e maand liet Salomo allen naar hun woningen terugkeren. Het volk vertrok, verheugd en welgemoed, vanwege al het goede dat de Heer gedaan had voor David, voor Salomo en voor Israël, zijn volk. De Heer verschijnt aan Salomo. Toen Salomo het huis van God en zijn eigen huis voltooid had en al het werk voor het huis en het paleis volgens plan tot een goed einde gebracht had, verscheen de Heer hem in de nacht, en hij sprak tot hem: Ik heb uw gebed verhoord, en heb deze plaats voor mijzelf uitverkoren tot offerplaats. Wanneer ik de hemel sluit en er geen regen valt, of ik gelast de sprinkhanen de aarde kaal te vreten, of ik zend de pest over mijn volk, en het volk waarover mijn naam is afgeroepen zich vernedert, bidt en mijn aanschijn zoekt en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal ik het in de hemel verhoren. Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen. Mijn ogen zullen geopend zijn en mijn oren zullen luisteren naar allen die hier komen bidden. Ik heb dit huis uitverkoren en het geheiligd, zodat mijn naam er voor eeuwig zal blijven wonen en mijn ogen en mijn hart daarvoor altijd zullen vertoeven. Als u voor mijn aanschijn zult wandelen, zoals uw vader David gedaan heeft, en u alles onderhoudt wat ik u bevolen heb, en mijn wetten en geboden naleeft, dan zal uw koningstroon nooit wankelen, zoals ik aan uw vader David beloofd heb, toen ik hem zei: Het zal u nooit aan nakomelingen ontbreken om Israël te regeren. Maar als u zich van mij afkeert en u verlaat mijn wetten en de geboden die ik u voorgehouden heb, en u gaat andere goden dienen en ze aanbidden, dan zal ik hen wegvagen uit het land dat ik hun gegeven heb. En dit huis dat ik aan mijn naam heb toegewijd, zal ik verwerpen. En het zal een mikpunt van schimp en spot worden bij alle volken. Dan zal elke voorbijganger met ontzetting geslagen zijn over dit indrukwekkend huis. En hij zal uitroepen: Waarom heeft de Heer zo gehandeld met dit land en met dit huis? En het antwoord zal zijn: Omdat zij, de Heer, de God van hun voorvaderen, die hen uit Egypte geleid had, verlaten hebben, en zij andere goden gevolgd zijn. En zij die aanbeden en gediend hebben, daarom heeft de Heer al deze rampen over hen gebracht. Hoofdstuk 8. Bouw van de vestingwerken. Toen Salomo na verloop van 20 jaar het huis van de Heer en zijn huis voltooid had, begon hij met de herbouw van de steden die Huram hem geschonken had, en met de vesting daarin van Israëlieten. Hij trok op tegen Hamat-Soba en veroverde deze stad. Ook versterkte hij het in de woestijn gelegen Tadmor, evenals alle proviantsteden die hij in Hamat gebouwd had. Hij bouwde Bet-Goron hoog op en Bet-Goron laag en maakte er sterke vestingen van met muren, poorten en grendels. Verder bouwde hij Bahalat, zijn proviantsteden, evenals zijn wagenpark en de steden voor zijn ruiterij en alles wat hij in Jeruzalem, in de Libanon en heel zijn koninkrijk wenste te bouwen. Corvée-diensten. Alle afstammelingen van de Hittiten, de Amorieten, de Perizieten, de Gewieten en Jebusieten, dat wil zeggen alle niet-Israëlieten die overgebleven waren in het land, omdat de Israëlieten ze niet hadden kunnen uitroeien, liet Salomo voor de arbeidsdienst opkomen. En zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Salomo gebruikte geen Israëlieten voor de corvée-diensten, want zij dienden hem als krijgslieden, als officieren, wagenmenners en ruiters. Tot hen behoorden ook de 250 hoofdopzichters van koning Salomo, die toezicht hielden op het volk. Eerbied en zorg voor de tempel. De dochter van de farao liet hij verhuizen van de Davidstad naar het paleis dat hij voor haar had laten bouwen, want hij dacht: het past niet dat een van mijn vrouwen in het huis van David, de koning van Israël, woont. De plaats waar de ark van de Heer ondergebracht was, is heilig. Daarna begon Salomo ter ere van de Heer brandoffers op te dragen op het altaar dat hij voor de hal opgericht had. Dagelijks werden vanaf nu alle offers opgedragen die Mozes voorgeschreven had voor de Sabbat, voor de nieuwe maan en voor de hoogtijdagen, 3 keer per jaar, ter gelegenheid van het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Bovendien regelde hij volgens de voorschriften van zijn vader David de diensten van de priesters overeenkomstig hun afdelingen, evenals de beurten van de levieten bij de zangdienst en het helpen van de priesters, zoals dat dagelijks gebeuren moest. Ook verdeelde hij de afdelingen van de poortwachters over de poorten, zoals dat verordend was door David, de man van God. Stipt werden alle voorschriften van de koning door de priesters en levieten uitgevoerd, ook die betreffende het beheer van de schatten. Zo werd het werk van Salomo voltooid, vanaf het leggen van de fundamenten voor het huis van God, tot aan het gereed komen van het huis van God. Salomo's vloot. Daarna trok Salomo naar Esjon-Geber, nabij Edot, aan de oever van de zee van Edom. Huram stuurde hem met medewerking van zijn onderdanen schepen en ervaren zeelieden, die samen met dienaren van Salomo naar Ophir voeren, en vanuit daar 450 talenten goud voor koning Salomo meebrachten. Psalm 66. Kom en zie de werken van God. Voor de leider van de muzikanten, een lied, een zangstuk. Heel de aarde, juich voor God. Zing een lied op zijn heerlijke naam. Een loflied dat zijn glorie erkent. En het luidt: hoe ontzagwekkend zijn uw daden. De vijand zal voor uw almacht kruipen. Heel de aarde moet buigen voor u, zingen voor u, een lied zingen op uw naam. Kom en zie de werken van God, bij de mensen gevreesd voor zijn daden. Hij heeft de zee begaanbaar gemaakt. En te voet trokken zij door de stroom. Laten wij ons om hem verheugen. In zijn almacht heerst hij over de wereld. Zijn ogen zijn op de volken gericht. Laat de opstandigen niet tegen hem opstaan. Naties, zegen dus onze God. Zing een loflied op hem. Hij is het die ons nieuw leven schenkt, die onze voeten voor struikelen behoedt. U, o God, hebt ons beproefd, gezuiverd, gezuiverd als zilver. U hebt ons in een vangnet gedreven. U hebt ons lichaam met lasten geplaagd. Mensen zijn over ons heen gereden. In vuur en water zijn wij beland. Maar u voerde ons weg naar overvloed. Nu treed ik uw huis met mijn brandoffers binnen. Nu kan ik voor u mijn geloften volbrengen, die mijn lippen beloofden. Mijn mond u toezegde in mijn nood. Ik draag vette dieren als brandoffer aan en de rook van geofferde rammen. Ook stieren en bokken bereid ik. Kom dan en luister naar mijn verhaal, iedereen die ontzag kent voor God. Luister naar wat hij gedaan heeft voor mij. Nauwelijks had mijn mond hem aangeroepen, of een loflied lag op mijn tong. Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord. Maar God heeft mij verhoord, heeft geluisterd naar mijn bidden en smeken. God is gezegend. Mijn gebed heeft hij niet afgewezen. En zijn liefde heeft hij mij niet ontzegd. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 147 en wij hebben zo net het eerste boek Koningen hoofdstuk 5, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 7 en 8 en Psalm 66 gelezen. En wij sluiten dag 147 af met een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. De dienaren van Hiram, die ceders uit de Libanon kapten voor Salomo, staan symbool voor de leraren uit de heidenvolken. Salomo wilde namelijk dat de dienaren van Hiram hout uit de Libanon zouden kappen, omdat zij meer ervaring hadden in het vellen van de bomen dan zijn eigen dienaren. Maar hij wilde ook dat zijn eigen dienaren erbij zouden zijn, zodat ze de houtkappers konden aanwijzen hoe lang de planken moesten zijn. De betekenis hiervan is duidelijk. De apostelen hadden een zekerder inzicht in hoe zij het evangelie moesten verkondigen aan anderen, omdat zij zelf het voorrecht hadden gehad het rechtstreeks uit de mond van de Heer te horen. Maar de uit de dwaling bekeerde heidenen, die zich hadden gevoegd naar de waarheid van het evangelie, hadden een beter inzicht in de eigenlijke dwalingen van de heidenen zelf. En hoe zekerder hun kennis daarvan, des te vaardiger wisten zij die dwalingen te weerleggen en te bestrijden. Paulus had immers een dieper inzicht in het mysterie van het evangelie, dat hij door openbaring had ontvangen. Maar Dionysius kon beter de valse leringen van Athene weerleggen, omdat hij van jongs af aan vertrouwd was met hun redeneringen, syllogismen, dwalingen en argumenten. Met deze uitleg stemt ook de volgende uitspraak volledig overeen. Want u weet dat er onder mijn volk niemand is die het hout zo goed kan bewerken als de Sidoniërs. Want toen de Heer lichamelijk op aarde aanwezig was om te onderwijzen, was er onder het Joodse volk niemand die zo goed wist hoe hij de dwalingen van de heidenen moest weerleggen, als de heidenen zelf die bekeerd waren tot het geloof, en zij van de heidenvolken die christen waren geworden. De Sidoniërs en de Tyriërs worden dan ook terecht beschouwd als een beeld van de heidenen, omdat zij heidense volkeren waren. Beste luisteraars, zo zit dag 147 van ons leesjaar erop. Morgen op dag 148 lezen wij het eerste boek Koningen hoofdstuk 6, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 9 en Psalm 4. Hartelijk bedankt om samen met ons de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.